Bnei Avraham, de gemeente waar we, dat hebben we net ook gehoord, met vreugde samenkomen. En het was tot op heden al een heerlijke start. Een prachtige getuigenis. Indrukwekkend wat er in mensenleven gebeuren kan. Prachtige liederen gezongen die je hoop geven. Een prachtig stuk uit de Bijbel gelezen. Prachtige proclamatie. Wat moet ik nog aan toevoegen? We hebben een doopdienst vandaag. Ik wil eigenlijk beginnen met een stuk bij de parasha van deze week. Om te kijken wat staat daar en wat heeft dat voor ons te betekenen. En dan zal ik proberen vanuit die parasha te kijken waar staan wij nu in deze tijd. Waar staat onze maatschappij? Waar staat de wereld? Waar staan wij zelf, privé, persoonlijk, ten opzichte van datgene wat God heeft geordineerd en aan ons heeft meegegeven? En vanuit dat beeld worden we een beetje treurig, denk ik. Hè? Als we om ons heen kijken, maar soms ook in ons eigen leven kijken. En dan is daar dat prachtige redding die God ons geeft, door de doop heen, mogen we kinderen van hem worden. Genade. Goed. Ik ga beginnen met de parasha. De parasha van deze week zijn 4-5 hoofdstukken van Deuteronomium. Het is wat taaie kost, zou ik bijna zeggen. Het gaat over recht en rechtvaardigheid die God in zijn volk, in de maatschappij van Israël, nadrukkelijk wil instellen. Israël, benadrukt de eeuwige, moet altijd en steeds weer het recht najagen. En als we ook naar Yeshua luisteren, dan horen we datzelfde. Yeshua zegt in Matthäus 6, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat koninkrijk, dat kunnen we ons iets bij voorstellen. Hè? God die uiteindelijk de heerschappij over Israël en de wereld overneemt. Maar zoek ook steeds zijn gerechtigheid. En die parasha van deze week gaat over recht. Het recht van God, de Vader, zoals hij het wenst. Het recht van het volk, omdat hij wil dat er een rechtvaardige maatschappij ontstaat die hij gaat vormen. En ook recht in ons persoonlijk leven. Het rechtmatig handelen, het rechtmatig denken, het rechtmatig en rechtvaardig oordelen en handelen van onszelf. Deze parasha is geschreven in opdracht van God aan Mozes toen zij op het punt stonden het beloofde land binnen te trekken. En God wilde, en zo staat het er ook geschreven, dat Israël een voorbeeldnatie zou worden. Als beeld, als voorbeeld voor de omringende volken. Opdat die volken jaloers zouden worden op dat volk Israël. Wat de God van Israël had. Hij is een jaloers God, maar hij zou ook willen dat velen door die prachtige maatschappij die daar zou ontstaan, zich ook tot hem zouden willen wenden in plaats van de afgoden. Wat daarvan terechtgekomen is, dat is natuurlijk de vraag, dat weten we allemaal. Want de hele Bijbel is eigenlijk een aaneenschakeling van teleurstellingen die God heeft in zijn volk. De straf die daarop volgt, maar ook steeds weer een nieuw begin. Maar we moeten dat steeds toch voor ogen houden. Als we naar de Joodse maatschappij kijken en lezen wat de Joodse rabbijnen zo schrijven door de eeuwen heen, dan zien we dat er drie pijlers zijn waarop de maatschappij van Israël is gefundeerd. Dat is de Torah, het dienen van God, één pijler. Recht en gerechtigheid, doen en verordenen en in stand houden, dat is de tweede pijler. En de derde pijler is naastenliefde. Dat zijn de drie fundamenten waarop God zegt, als we die drie dingen in acht nemen, dan hebben we een voorbeeldmaatschappij. En we weten, als we een tafeltje met drie poten hebben, dan staat die stabiel. Als vier poten, dan, dit gaat nog, dan begint het al een beetje te wiebelen. Drie pijlers zijn een heel hecht en stevig fundament. En als dat recht en die rechtvaardigheid ontbreekt, dan verwildert de samenleving. Ik kom daar straks nog wel op terug. In Israël moet het recht bewaakt worden. En daar worden ook in deze parasha drie figuren, drie belangrijke mensen voor aangewezen. Het zijn de priesters, de Levitische priesters als eerste. Het zijn de koning, als de koning wordt aangesteld, is die de eerste om het recht en de rechtvaardigheid in de maatschappij te bewaken. En dat zijn de rechters. Ik wil uit dat lange stuk, uit het hoofdstuk, toch een aantal punten halen. Ik sla ook heel veel over, omdat sommige dingen in deze tijd ja, toch heel moeilijk zijn. Kijk, als er wordt gezegd op afgoderij mag in uw maatschappij niet voorkomen en daar staat de doodstraf op. Ja, dan is natuurlijk de vraag dat dat in Israël gold in die tijd, kunnen we ons voorstellen. Maar in deze huidige tijd in Nederland, als we dat recht en die rechtvaardigheid moeten handhaven. Ja, u voelt wel aan dat dat gaan we niet redden. Dus er zijn dingen die in deze tijd voor ons zo ver verdwenen zijn van de realiteit, dat we die eigenlijk ook niet toe kunnen passen. Ik ga een aantal van de belangrijke dingen noemen die God wil dat ingesteld worden. Ten eerste gaat het over een koning. Als het volk een koning wil, is dat toegestaan, maar deze koning is er aan gehouden om recht en rechtvaardigheid te handhaven. Als de koning aantreedt, moet hij als eerste opdracht geven om de wet en de wetsrollen over te schrijven. En dat kopie van die wet, van die Torahrollen, die moet hij altijd bij zich dragen. En hij moet er dagelijks vanuit en in lezen. Met andere woorden, hij moet dat in zijn gedachten houden. Het moet de leefregel zijn die de koning toepast. Heel bijzonder. Een volgend punt is, er moeten rechters en griffiers worden aangesteld. Het recht moet ergens gehandhaafd kunnen worden. Rechters en griffiers. De rechtszang mag nooit beïnvloed worden. Niet door smeergeld, niet door beïnvloeding, niet door onpartijdigheid of wat dan ook. Het recht moet zijn gang kunnen hebben. Als er een zaak wordt aangespannen, moet dat altijd gebeuren met tenminste twee getuigen. Die twee getuigen moeten een eenduidige aanklacht indienen bij de rechters. En als we dan het vervolg lezen, die getuigen, wanneer er een uitspraak is, en heel vaak is dat in deze vijf boeken van Mozes, de doodstraf, dan moeten deze getuigen de eerste steen werpen. Dat betekent wel dat dat niet niks is als mensen besluiten om iemand aan te gaan klagen. He, daar zit een behoorlijke, zware verantwoordelijkheid ligt erachter. Zij moeten de eerste steen werpen. De moeilijke en ingewikkelde rechtszaken, die moeten niet naar de rechters, maar die moeten naar de Levitische priesters worden gebracht. En die moeten voor het aangezicht van God worden behandeld en afgedaan. Er is geen plaats in de maatschappij van Israël voor waarzeggers, voor tovenaars, voor geestbezweerders, voor wiggelroedelopers, voor allerlei van dat soort mensen. Daar staat de doodstraf op. Profeten die zich als profeet manifesteren en die een boodschap brengen, die boodschap moet uitkomen. Als die boodschap niet binnen enkele jaren is uitgekomen, moeten deze profeten ter dood worden gebracht. Er worden drie vrijsteden in Israël aangewezen. Als er een onbedoelde doodslag plaatsvindt, er staat een voorbeeld bij, er zijn houthakkers aan het werk en bij een van de houthakkers vliegt het ijzeren deel van de bijl van zijn steel af en doodt een collega, dan is dat een onbedoelde moord. Maar alle ongerechtigheid in Israël moet bestraft worden. Al het bloed moet gewroken worden. En daarom zijn er drie vrijsteden, zodat degene die dat onbewust en niet met opzet tot stand gebracht heeft, kan vluchten naar die vrijsteden en daar mag blijven leven. Oorlog. Als er oorlog gevoerd moet worden, dan moeten de priesters voorop gaan en die roepen God om daarbij te zijn. En God zegt, Als er een terechte oorlog moet worden gevoerd, ga ik voor jullie uit. En dan wordt er nog gesproken over het principe van oog om oog en tand om tand. Dat is een principe wat in ons spraakgebruik ontzettend verbasterd is geraakt. Wat wij ermee bedoelen te zeggen, als wij oog om oog, tand om tand zeggen, dan betekent dat wat we bedoelen, als jij mijn blauw oog slaat, dan heb ik het recht om jou ook een blauw oog te slaan. Even opletten op de wind. Nou, zo is het niet bedoeld. Het is bedoeld om een rechtvaardige rechtspraak ook tot stand te brengen. Als iemand met opzet of per ongeluk het oog van een ander beschadigt, en stel voor, deze persoon is een diamantslijper en kan zijn beroep niet meer uitoefenen, dan moet daar recht gesproken worden en dan moet de waarde van het verlies van dat oog worden vergoed. En wat is die waarde? Dat is de hoeveelheid geld die de ambachtsman niet meer kan verdienen omdat hij zijn beroep niet meer uit kan oefenen. En dat betekent dat het gewicht van die inkomensderving door de dader moet worden vergoed. Dus het is niet een oproep om agressiviteit met agressiviteit te beantwoorden. Het is een stellingname en een oproep om de waarde van de schade die iemand aan een ander toebrengt ook in die vorm te vergoeden. En dan wordt er nog gesproken over het brengen van offers. Nou, dat is in deze tijd voor ons ook niet meer mogelijk. We hebben geen tempel, we hebben geen offerdiensten. Maar wat hier natuurlijk ook bedoeld wordt, is ons persoonlijke leven en de offers die wij zouden kunnen of moeten brengen. En dan moet u dat zien in de vorm van tijd, of in de vorm van geld, of in de vorm van inzet. Ook wij, gelovigen, worden geacht ons in te zetten. En dan heb ik het nog net gehad over die pijlers. Als het gaat over naaste liefde, ook daar kunnen wij offers brengen. En worden we ook geacht offers te brengen. Naar onze kennis en naar onze kunde en naar onze tijd. Nou, dat waren even een paar puntjes. Punten die ik zelf belangrijk vond. Om eens te kijken hoe is dat nu verworden in onze maatschappij. Het wordt opgeroepen tot een collectieve rechtvaardigheid. Israël als staat moet collectief rechtvaardig zijn als voorbeeld voor de volken, maar ook om een rechtvaardig voortbestaan te vinden. Het gaat over een individueel rechtvaardig leven. En we kunnen, als we deze wetten zo zien en die zware straffen die God daarop gezet heeft, dat ook wel vergelijken met ons menselijk lichaam. Ik heb een ziekte gehad en dat weten jullie van. En ik ben heel blij dat ik hier weer mag staan. Maar als de chirurg niet direct, rigoureus, al het kwaad uit mij weggesneden had, dan weet ik niet of ik hier nu nog gestaan had. En zo zit eigenlijk ook Gods wetgeving in elkaar. Het kwaad moet weggesneden worden. Het moet weg uit de maatschappij. Want het woekert voort en het ondermijnt en het breekt af. En dat wil God voorkomen. Vandaar ook, denk ik, dat hij zulke forse straffen ook voorschrijft. Goed, als we zo die boeken van Mozes zien, dan is dat het begin van onze Bijbel. Het is ook het fundament van onze Bijbel. Je zou het kunnen zeggen, het is de handleiding voor ons leven. Voor het leven van Israël, maar voor ons als voorbeeld om dat ook te volgen. Als we al die wetten en regels hebben gezien, dan zou je mogen verwachten dat het goed gaat in de wereld. Je zou mogen verwachten met al die straffen en al die stevige maatregelen die God heeft voorgegeven in Israël, dat het in Israël goed gegaan zou zijn. Nou, wij weten allemaal dat het tegendeel waar is, helaas. Ondanks alles wat we met elkaar hebben gedeeld en waar we denk ik allemaal achter staan, moeten we zeggen, we zijn desondanks niet in staat om zo'n rechtvaardige voorbeeldmaatschappij met elkaar in stand te houden. U hoeft de krant maar open te slaan en te zien wat er op dit moment gebeurt. En ik moet u zeggen dat ik, en dat zult u misschien ook wel hebben, dat ik steeds meer verbijsterd ben over wat wij allemaal in het nieuws zien. en wat er om ons heen gebeurt. Het wordt niet beter, het brokkelt af, het vervlakt. Er zijn geen regels en wetten meer. Er is geen gezag meer voor politie, voor brandweer, voor hulpverleners. De geldzucht, de mammon, speelt in onze maatschappij een bizar grote rol. Eigenlijk wordt alle beslissingen afgewogen op geld. Er is een vorm van anarchie ontstaan. Wetteloosheid tegen elke vorm van gezag. Ik hoef u niet te vertellen de genderverwarring. We hebben daar zelf in ons privéleven ook behoorlijk mee te maken. Dit hadden wij 20 jaar, 25 jaar, had ik niet kunnen denken dat dit zo in onze maatschappij verworteld zou worden. Dat het zelfs in de wetgeving, in de regelgeving gewoon vastgelegd wordt dat deze genderverwarring zijn ruimte moet krijgen. We zien het antisemitisme. We hadden toch niet kunnen denken dat na de Tweede Wereldoorlog de haat tegen het Joodse volk weer zo zou opvlammen. Maar het gebeurt. En dan moet ik altijd denken aan Elie Wiesel. Die kreeg in 1986 de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. En heeft daar een toespraak gehouden. Die ben ik nooit vergeten. Dat ging over onverschilligheid. En hij noemt onverschilligheid het grootste kwaad wat in de maatschappij zich kan voordoen. Er nergens meer om geven. Hij zegt er is liefde en haat. Nee, zegt hij, er is geen liefde. Er is liefde en onverschilligheid. Er is in de kunst, er is prachtige kunst. Er is geen lelijke kunst, er is onverschillige kunst. Die onverschilligheid, die is dodelijk. En we zien het om ons heen. En we hebben ermee te maken. En misschien worden we er wel door aangestoken. Ik sluit dat natuurlijk niet uit dat wij allemaal van tijd tot tijd denken, waar ben ik in beland? En ben ik nou nog de enige? Of het steekt je op een of andere manier aan. Het raakt je toch en het doet iets met je. En zo zijn we als maatschappij en misschien ook wel als personen terechtgekomen in zo'n hele brede, traagstromende, modderige rivier. Vol met vuil en vol met smerigheid, vol met afvalligheid. En we raken steeds verder weg. Die rivier stroomt, die stroomt verder. Verder bij de bron vandaan. Want die bron was goed. Toen God de wereld schiep en zoals we net ook gelezen hebben hoe hij de wetgeving en de regels opstelde. Die bron was zuiver. Die bron waar klaterend, helder, zuiver, schoon water uit naar voren kwam. Zo was het begin. Zo had God het bedoeld. En dan komen we terug bij de bron, de oorsprong. De schepping. De Bereshit. En wat opvalt als je een Torahrol die door Joden prachtig is geschreven. Als je die ziet, dan zie je dat die Bereshit, het begin van die rol, die B, die is heel groot geschreven. Die springt eruit. We hebben thuis aan de muur een heel oud prentje van een Joods, een bladzij uit een Joodse, door Joden, door Joodse rabbijnen geschreven deel van de Bereshit, van Genesis. En daar staat in hele grote letters boven Bereshit. En dan gaat het verder met hele kleine priegellettertjes. Het moest eruit springen. Bereshit, de B, de beet, de twee. Beet betekent huis. Beet betekent dat God al in zijn schepping, in de Bereshit, bij ons wilde gaan wonen. Hij wilde bij ons woning maken. En als we die schepping nader bekijken, dan is eigenlijk alles in die schepping is twee. Na God. De Alef is één. En dan begint de Bereshit. Alles is beet. Alles is twee. Hij schiep de hemel en de aarde. Hij schiep het licht en de duisternis. Hij schiep het water boven en het water beneden. Hij schiep het land en de zee. De dag en de nacht. De zon en de maan. De dieren en de mensen. En toen kwam de rustdag, de Shabbat. En God is die ene, God is de Alef. En God wil van die één in alles een twee maken. Hij wil een twee scheppen. Zodat hij bij die twee woning kan maken. En als hij in die twee woning gemaakt heeft, gaat dat weer terug naar die ene. En dat is zo prachtig als we zien de naam Abba, de naam Vader. Dat is Alef, Beet, Beet, Alef. Hij is de ene en hij schept de twee. Maar in die twee wil hij zelf binnentreden, wil hij zelf zijn. En dan wordt het weer de één. En daarom is dat woord Vader, dat woord Abba, dat zegt eigenlijk heel veel over hoe hij het bedoeld heeft. Hij wil erbij zijn. En in die prachtige schepping, toen alles nog onbedorven was, duurde niet zo lang, laat hij zien dat wij terug moeten naar die bron. De bron, het zuivere water, onbevuild. Wij in die rivier meedobberen in het vuil. Wij kunnen niet terug naar die bron. Nog even over die bron. Die bron, dat is het woord Ayin. De 16e letter van het Hebreeuwse alfabet. En die letter die staat, die heeft de getalswaarde 70. En dan vind je al dat is een hele waardevol getal. Want die 70 is 7 keer 10. Dat heeft alles te maken met volheid, volmaaktheid, zuiverheid, volkomenheid, vervuld zijn. Dat zit er allemaal in. En dat woord Ein, dat betekent dus oog en dat betekent bron. Het is bron, maar het betekent ook oog. En dat is prachtig als je daar verder over doordenkt. Maar ik wilde daar even iets van lezen. In Lucas 11, daar spreekt de Heer Jezus ook over. Over die bron, dat oog. Lucas 11, vers 34. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, dan verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. Prachtig. Daar zie je ook hoe Yeshua die bron aanhaalt. Het oog van de mens. Het oog is de lamp. En die lamp, dat oog moet helder zijn. We moeten een duidelijk zicht hebben. Een duidelijk zicht op die bron, op hoe het begon, op hoe de Tora en waarom de Tora is samengesteld. Het andere bijzondere van die Ein is, het is een klankloze letter. Het is een zucht, net als de Alef. Je hoort hem niet. En daarin zie je al, naast dat getal 70, dat die Ein iets goddelijks heeft. Die bron, dat is hij zelf. En we moeten terug naar die bron. Een goddelijke aanwijzing. We hebben het net gehad over de wetgeving, we hebben het net gehad over de maatschappij. We kunnen niet anders constateren dat we daar ver bij weggeraakt zijn. En we kunnen niet op eigen kracht terug naar die bron. Het gaat ons niet lukken. Maar we willen wel en we moeten ook terug naar die bron. En we moeten die keuze ook maken. Maar hoe dan? Yeshua vertelt daar iets over als hij in gesprek is met Nicodemus. En dat staat geschreven in Johannes 3. En ik lees dat even voor u voor. Johannes 3 vanaf vers 3. Hij is Jezus in de nacht in gesprek met Nicodemus. En Jezus zei: waarachtig, ik verzeker u. Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Nou zegt Nicodemus, hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet door de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? En Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij je geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik je zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. Opnieuw geboren in water en geest. En dan zien we al iets van de doop te woord komen. geboren uit water en geest. God vormt bij ons de wil. De wil, de geest is daar om terug te willen naar die bron. Terug te verlangen naar die bron. Want de geest, dat betekent eigenlijk het aannemen van het geloof in de Vader en de Zoon. En daarin zal de Heilige Geest ons bijstaan in de momenten van zwakte. En de geest opent onze ogen, zoals we net hebben gelezen. Hij opent onze ogen om zicht te krijgen op die bron, op dat water, op die geest. En dan ga ik wat dichter naar de doop toe. En dan wil ik beginnen met het lezen van Romeinen 6. In het verlengde hiervan. Daar staat iets heel belangrijks. Dat was voor Betty en voor mij in ieder geval de tekst toen wij ons ook lieten dopen. Nadat we als kind natuurlijk al gedoopt waren. Om te weten, ja, wij moeten ons ook aan deze doop onderwerpen. Romeinen 6 vanaf vers 3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. En dat is het teken van de doop. En in dat teken zien we dat wij willen leven met Jezus Christus. Dat we met hem willen sterven. En dat we met hem in een nieuw leven willen opstaan. En deze wilsbeschikking, dat is eigenlijk het toonbeeld voor de wedergeboorte. De woorden van Yeshua, geboren uit water en geest. En het is een vreugde voor mij en voor ons allemaal, denk ik, dat Mariam vandaag in ons midden is. Ze heeft haar getuigenis afgelegd, indrukwekkend. En dat zij ook heeft besloten dat ze terug wil naar die bron. Ze kan dat niet in eigen kracht, net zoals wij dat geen van allen kunnen. Maar ze heeft een belangrijk besluit genomen. Voor ons als getuigen. Ze heeft daarover gesproken. En wij zijn getuigen. En ze gaat straks in het waterbad haar oude leven afleggen. En haar nieuw leven opnemen. En ik hoop dat je dat ook van harte, Marian, mag ervaren zoals het hier staat. Dat jij deze doop zult ervaren als een nieuw begin met hem. En dat je daarin ook je oude leven achter je mag laten. Dat is de genade van het bloed van het lam. Dat is niet wat wij in eigen kracht kunnen. Dat is de genade die hij ons geeft. Onze heiland, onze verlosser, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij is gestorven, hij is opgestaan. En we hebben uitzicht op een prachtig nieuw leven met hem. Bij dat nieuwe leven horen wel verplichtingen. Daar hebben we het net over gehad. Daar horen recht en gerechtigheid bij. Daar horen God liefhebben bij. En zijn wetten houden. Voor zover wij dat kunnen. Daarbij hoort ook de naaste liefde. De inzet voor de medemens. Mariam, ik ga afsluiten. Maar ik wil je toch de zegen ook hier vandaan geven. Met dit besluit wat je hebt genomen. En we hopen en bidden, en ik denk dat ik namens allemaal spreek, dat je met grote zegen en met grote vreugde op deze dag terug mag kijken. En wij, die hier bij elkaar zijn, zijn jouw getuigen dat dit is gebeurd. En als het nodig is, moeten we je er ook op aanspreken, maar we hopen dat dat niet nodig zal zijn. We zegen je in zijn genade. En dan wil ik nog een gebed opgeven om dit af te sluiten. Vader, dank u wel dat we hier staan, dat we hier zitten, dat we in u verbonden zijn. Als Bnei Avraham, een gemeente, een gemeenschap die samen wil komen om u te dienen, om u te lofprijzen, om u te eren, maar ook om gedegen dat te doen wat u van ons vraagt. Vader, we beseffen hoe moeilijk dat is in een maatschappij waar we geen binding meer mee hebben. waar de opvattingen zo ver bij u vandaan terechtgekomen zijn dat we haast ons eenlingen voelen van tijd tot tijd in het leven wat we leiden. Maar dat wil niet zeggen dat we het moeten opgeven. We mogen terug naar de bron. En we hebben net ook vastgesteld dat we daar geen kracht voor hebben, maar dat we die kracht van u mogen vragen. Yeshua Messias, leid ons, leid Mariam straks in het nieuwe leven dat zij gaat leiden. Houd ons vast. Leer ons uw woord te verstaan en ons daar steeds mee bezig te houden. Leer ons ook uw koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid die daarbij hoort. Vader, leer ons en leid ons in uw liefde. Dat bidden we in de naam van uw Zoon, Yeshua HaMashiach, Vader. Amen.